Dit is de boeddhistische omroep. Al wat ons bezielt, is vergankelijk van aard, streeft niet nalatend. 10 november was een belangrijke dag voor veel boeddhisten in Nederland, want tijdens de herfstbijeenkomst van de stichting Vrienden van het Boeddhisme werd het boek Digha Nikaya gepresenteerd. Dit lijvige werk van 870 pagina's, waarin onder andere de lange leerredes van de historische Boeddha zijn opgenomen, is voor het eerst integraal vertaald in het Nederlands verschenen. De feestelijke bijeenkomst had plaats in de Tempel in Amsterdam en werd opgeluisterd door verschillende lezingen die de achtergrond en het belang van dit werk in onze tijd belichten. De vertaling uit het Pali is gemaakt door professor Dr. Rob Jansen en doctorandus Jan de Breed, die jaren hebben gewerkt aan de totstandkoming van deze uitgave. Fred Wittenberg was op de bijeenkomst aanwezig en maakte de navolgende reportage. Allereerst een fragment uit de lezing van Dr. Aad Verboom, boeddholoog, die de presentatie van de Digha Nikaya begeleidde.
Ik vond die bronteksten altijd heel belangrijk en heel stimulerend. En dat vind ik nog steeds trouwens, vandaar dat ik deze lezing graag wil geven. Dat is ook een reden waarom ik het gewoon een heel goed idee van Rob en Jan vond om een bepaalde belangrijke brontekst te gaan vertalen in het Nederlands. Want daardoor wordt die gewoon enorm veel toegankelijker. De oude Engelse vertaling die was, nou ja, dat was oud-Engels. En de stand van zaken van toen was ook niet zo geweldig. Dus deze Nederlandse vertaling is ongetwijfeld vele en vele malen beter. Maar ook in het Nederlands, en dat is gewoon enorm verschil. Hè? Dus hulde, Rob en Jan, voor dit goede product. Waarom zijn bronteksten überhaupt belangrijk? Dat was de hamvraag van Rob daarnet, van nu heb ik dit allemaal verteld. En wat moeten we er nu mee? Waar heb je zo'n brontekst in het Nederlands en wat heb je eraan? Voordat je die vraag kan beantwoorden, moet je je afvragen, wat is boeddhisme eigenlijk? Want iedereen praat erover en we zitten hier bij elkaar om over boeddhisme te praten, dus het lijkt alsof we dat allemaal weten. Als je daar wat scherper naar gaat kijken, zie je toch wel grote verschillen. Ik vat het heel simpel samen als het totaal aan leringen en teksten en gedachtegoed van iedereen die zich tot het boeddhisme rekent. Dat is natuurlijk een nepdefinitie, maar voor de filosofen onder ons, dit is een onheuse definitie. Maar goed, het hele totaal aan teksten en gedachtegoed noem ik boeddhisme. Waar bestaat dat materiaal dan uit? Dat bestaat uit teksten die op papier zijn gezet, of in manuscriptvorm en later op papier. Dat bestaat uit bouwwerken, stupa's met stripverhalen erop. Dat bestaat uit mondelinge overlevering. Dat is ook een belangrijke vorm van informatie. En dat alles bij elkaar zijn onze bronnen van kennis van het boeddhisme. Nou, heeft niet iedereen het geluk dat hij 24 uur per dag een boeddhistische leraar ter beschikking heeft. Dus een boek is erg nuttig. Hè? Dat kun je wel 24 uur per dag gebruiken. Ja, het lijkt allemaal heel simpel, maar het is waardevol. Hè? Wij hebben die bronnen tegenwoordig. 50 jaar geleden was dat heel minimaal. In het Westen waren er nauwelijks leraren, nauwelijks betrouwbare vertalingen van teksten. Aan de universiteiten was de kennis heel beperkt. En nu is dat eigenlijk gigantisch gegroeid. En de vertaling van de Digha Nikaya in het Nederlands is maar één van de vele projecten die momenteel spelen. De Boeddha zelf heeft gezegd, je moet niet naar mij kijken, maar naar mijn leer. Het gaat er niet om dat je precies doet wat ik doe, want ik blijf niet eeuwig op aarde en als ik weg ben, wat heb je dan nog? De Dharma is dus dat wat ons allemaal bindt, dat waar we ons op kunnen baseren, dat wat we ook kunnen gebruiken om ons te laten inspireren en dat waarop we weer nieuwe dingen kunnen bedenken in de boeddhistische traditie. Je hebt dus de teksten die direct toegeschreven worden aan de Boeddha. Dat zijn de teksten die beginnen met Evam Me Suttam. Aldus heb ik gehoord. En nou is absoluut niet zeker dat alles wat in die teksten staat ook daadwerkelijk gezegd is door de historische Boeddha. Dat kun je niet bewijzen, dat kun je hooguit aannemelijk maken. Maar in ieder geval, men beweert dat dat oorspronkelijk een keer door de Boeddha gezegd is. Misschien in andere woorden, maar toch, de essentie is toen in de historische tijd gezegd. Al in de tijd van de Boeddha en heel kort daarna zijn er allerlei verschillen opgetreden in benadering. Daar zijn er uiteindelijk maar enkele van overgebleven, want die hebben zich later weer in groepen verenigd. Zo is Theravada-boeddhisme, wordt nu beschouwd als door velen in ieder geval als het oorspronkelijk boeddhisme of een van de oorspronkelijke vormen van boeddhisme. Maar is eigenlijk maar één van de 18 kleine groepjes die in de tijd zich ontwikkeld hebben. Nou, later is dus alles weer onder de noemer Theravada gezet. Zo gaat het ook met Mahayana. Dat is één grote categorie. Maar er zijn, ontelbaar is wat veel, maar tientallen, honderden verschillende tradities ontstaan. Die uiteindelijk allemaal Mahayana-boeddhisme genoemd zijn. Wat is er nu veranderd aan het Mahayana-boeddhisme? Daar wordt niet meer gezegd dat men het letterlijk van de historische Boeddha gehoord heeft, maar dat men zich laat inspireren door de woorden of de goddelijke macht of de inspiratie van de Boeddha. Men laat zich inspireren door de geestkracht van de Boeddha of door de geestkracht van Bodhi, verlichting. En op dat moment ben je dus helemaal niet meer gebonden aan die letterlijke teksten uit de Pali-kanon of de Tripitaka. Je kunt zeggen, nou, ik ben nu geïnspireerd door een uitspraak van de Boeddha en daarom ontwikkel ik me die kant op. Dat is ook boeddhisme.
Gert Wittenberg vroeg aan dokter Verboom wat naar diens mening het belang was van de Digha Nikaya.
Het belang is dat een goede brontekst, een van de belangrijke bronteksten in de eigen taal, beschikbaar komt. En die vertaling is ook gemaakt door mensen die zowel de beoefening kennen, dus eigen ervaring hebben, als die bestudeerd hebben. En door die combinatie mag je verwachten dat de vertaling ook levend is en ook van toepassing.
Heeft deze uitgave ook wetenschappelijk belang?
Gedeeltelijk, als een soort naslagwerk. Maar de hoofdinzet was niet een wetenschappelijk onderzoek. Dus het was vooral bedoeld als toegankelijk maken naar het grotere publiek.
Het is een brontekst, hè? Wat is nou precies een brontekst?
Een brontekst is kun je definiëren als een van de teksten waar alle of vrijwel alle boeddhisten zich in kunnen vinden. En in mijn lezing zei ik dan, er mag geen tegenspraak zijn met bronteksten, met de oude teksten. Nou, dat is een categorie van een paar honderd teksten die algemeen geaccepteerd worden als dat zij de bron bevatten. Dus niet elk woord wat daarin staat in die oude teksten gaat over de bron, maar de bron zit er wel in.
Heb ik u goed begrepen als ik zeg dat u daarnet zei dat de Pali-vertaling ook niet helemaal zuiver is?
Nee, de Pali-teksten die wij nu hebben, die zijn niet 100% te vertrouwen. Omdat ze zijn dus een paar honderd jaar na de historische Boeddha op papier gezet. En ondertussen van mond tot mond overgegeven. Dus dan kruipt er toch wel wat in aan toevoegingen en vervuilingen. En de oorspronkelijke toespraken waren ook niet in het Pali, maar in een vroege vorm van wat dan Magadhi genoemd wordt, de taal van Magadha. Dus die overgang van Magadhi naar Pali is ook al een bron van vervuiling. En in die zin moet je vanuit de wetenschap gewoon een voorbehoud maken.
Wat is nu van al deze teksten de uiteindelijke bron?
De historische Boeddha. Maar die heeft zelf al gezegd, ik ben niet de enige en ik zal ook niet de laatste zijn. voor mij zijn Boeddha's geweest. Die in een bepaalde periode die bron van inzicht toch weer bekend maken aan de wereld. En na mij ook zullen er weer mensen zijn die wijsheid aan de wereld, hoe noem je dat, ten gehore brengen. Dus ja, je kunt je niet alleen tot de historische Boeddha beperken.
Door het bestuderen van de geschriften over Boeddha, heeft dat uw kijk op het boeddhisme veranderd?
Ja, enorm. Ik heb heel lang nodig gehad om te zien dat de teksten zelf ook echt over de ervaring gaan. Ik had het idee van als ik die teksten lees, dan moet die ervaring ongeveer zo en zo zijn. En toen bleek dat in mijn beoefening niet te kloppen. Toen op een gegeven moment is dat bij elkaar gekomen. Toen viel het kwartje, zeg maar. En toen snapte ik hoe je die teksten ook moest lezen. Want je kan het puur op het letterlijke niveau lezen, maar dan mis je eigenlijk de boodschap. En als je te losjes leest, ja, dan is alles boeddhisme en alles is verlichting, maar dan blijft er ook niks over. Dan verwatert het te veel. Voor mij is de combinatie, heeft op een gegeven moment geleid dat ik in ieder geval enigszins begrijp waar het over gaat.
Het boeddhisme is ontzettend groot. Het kent enorm veel verschillende stromingen. Ervaart u dat niet als een nadeel?
Is voor beginnelingen vaak een nadeel, omdat ze de bomen in het bos niet meer zien. Als je naar de essentie van al die tradities kijkt, en dat ligt vooral in de beoefening, dan valt het reuze mee. Dan kan een Japanse monnik of een Japanse boeddhist kan heel goed met een Tibetaanse boeddhist aan tafel gaan zitten en een goed gesprek over boeddhisme voeren. Dus in de praktijk valt het reuze mee, maar voor degene die van buiten kijkt is het echt vaak heel verwarrend.
Is er een bepaalde stroming die u aanhangt?
Ik ben Theravada-boeddhist. En daar kun je dan onderscheid in maken. De mensen die vrij strikt volgens de letter beoefenen. En ik beschouw mezelf meer als een liberale Theravada-boeddhist. Waarbij ik dan als liberale ook zie dat ik die teksten toch niet 100% aanneem zoals ze nu op papier staan. Maar dat ik me altijd realiseer dat je heel kritisch moet kijken naar de essentie van die tekst.
Wat vindt u het leuke in uw vak?
Wat ik het leuke vond, want ik verdien nou mijn brood ergens anders mee, is het creatieve werk in de bestudering aan de universiteit. Het doen van een wetenschappelijk onderzoek, ja. Je krijgt alle ruimte om creatief te zijn en dat is ontzettend leuk. Methodologie heb ik ervan geleerd. Helder werken naar een doel toe. Helder verslag leggen van wat je hebt gedaan. En dat gebruik ik in mijn huidige werk ook. Dus,
wat is uw huidige baan, als ik vraag mag?
Dat is altijd de volgende.
Ja, natuurlijk, ja.
Zoals velen van mijn generatiegenoten werk ik in de ICT. Ik werk nu als coördinator van een afdeling. Een ICT-afdeling van een middelgroot bedrijf.
Nog even over dat onderzoek. Ik ben dus onderzoeker geweest. Vindt u dat er voldoende geld is voor dit soort onderzoek in Nederland?
Nee. Ik heb zelf 5 jaar geleden besloten om ergens anders mijn brood in te gaan verdienen. Omdat er al 15 jaar behoorlijk bezuinigd wordt op deze tak van wetenschap. En dat is toch wel triest. Ook al laat bijvoorbeeld een internationaal onderzoek zien dat het gestimuleerd zou moeten worden. Dat er heel veel kennis aanwezig is, maar dat die weg dreigt te zakken. Dan wordt daar heel weinig mee gedaan. Dat is, daar word ik niet vrolijk van.
Mag ik u wat vragen? U staat hier toch naast mij.
Ja?
Waarvoor bent u gekomen vandaag?
Omdat ik het heel bijzonder vind dat er een Nederlandstalig boek is nu van Dia Nikaya, waar een speciale dag aan gewijd is. Ik ben benieuwd naar de inhoud, wat daarover verteld zou worden, ja. Maar ook om het te vieren.
Ja, want het is eigenlijk een bijzondere gebeurtenis natuurlijk, hè? Zo'n belangrijke brontekst die nu ook voor de Nederlandse boeddhisten toegankelijk is.
Ja, dat is heel belangrijk, omdat er tot nu toe geen Nederlandstalig was. En om twee redenen. Voor veel mensen toegankelijker, maar daarnaast ook waarschijnlijk ook meer vertaald naar de Nederlandse context. Dat het ook beter aansluit met het Nederlandse gedachtegoed, zeg maar.
Heeft u enig idee wat erin staat in het boek?
Ik ken de Satipatthana Sutta, die ken ik goed. En wat losse stukken, maar ik ken het in zijn geheel ken ik hem niet goed. Nee.
Het is wel eventjes in de portemonnee, hè? Het kost bijna 100 gulden.
Ja, en ik vind het wel waard. Ik vind het qua boek, qua werk die erin zit, vind ik het zeker waard. Dus,
wens ik u veel leesplezier.
Ja, bedankt.
Nou, ik las in het boeddhistisch kwartaalschrift dat het boek uit was. En nou, dat vond ik heel belangrijk. En ik vond de lezingen eromheen, leek me erg interessant om er wat meer over te weten. Waarom?
Waarom is het belangrijk voor u, dit boek?
Nou, omdat ik sinds een aantal jaren mediteer. En ik daardoor ben gaan verdiepen in boeddhisme. En ik vind het ontzettend belangrijk om te weten over de bronteksten. En daarom is het ontzettend belangrijk voor mij dat ze vertaald zijn. Dus ja, dus echt geïnteresseerd zijn. En met name de laatste lezing van Jyotika vond ik daarin ook erg belangrijk dat je gaat zien wat de directe relatie is tussen de bronteksten en ja, wat je dagelijks doet in de, ja, in de meditatie.
Professor Jansen, ik wil u in de eerste plaats feliciteren met de uitgave van de vertaling van de Digha Nikaya vandaag, hier in de tempel in Amsterdam. Het is een hele gebeurtenis geworden. De hele dag is eigenlijk besteed vandaag aan het informatie geven over de achtergrond van dit werk. Dit werk is onderdeel van de Pali-kanon. Kunt u eens iets vertellen over die Pali-kanon?
Ja, die Pali-kanon is dus de heilige schrift, om het zo maar te zeggen, van de boeddhisten. De kanon bestaat uit een heel groot aantal werken. De kanon werd ingedeeld in drie delen. Het eerste deel beslaat drie manden, zou je beter kunnen zeggen. De eerste mand bevat de orderegels, heet de zogenaamde Vinaya Pitaka. De tweede mand bevat de leerredes van de Boeddha, Sutta Pitaka. En de derde mand bevat de Abhidhamma. Dat zijn de filosofische en psychologische traktaten die in later tijd geschreven zijn. En tot die tweede Pitaka, die tweede mand, behoren vijf verzamelingen. En de Digha Nikaya is één van deze vijf verzamelingen, en wel de verzameling van de lange leerredes van de Boeddha.
Waarom heeft u juist deze uitgekozen om die te vertalen?
Nou, dat is een beetje een kwestie van toeval geweest. Mijn medevertaler, Jan de Breed, die had een aanstelling aan de Leidse Universiteit als AYO. En die aan de Leidse Universiteit. En daar heeft hij als opdracht gekregen van de hoogleraar in de boeddhologie om zich te verdiepen in deze Digha Nikaya en om daar wetenschappelijk werk op te verrichten. Wel, toen zei ik tegen hem, dan lijkt het me toch wel nuttig om die hele Digha Nikaya eerst eens ook helemaal te lezen. En daar hebben we 10 maanden over gedaan. We hebben woordenlijsten aangelegd en dat was dus een basis voor zijn verder onderzoek. En enige jaren later hebben we gedacht, nu we dat toch allemaal gelezen hebben en bekeken hebben, zou het eigenlijk ook best mogelijk zijn om dat dus in het Nederlands te vertalen. Toen zijn we daar aan begonnen, hebben de hele zaak op in de computer gezet. Dat heeft ons ook enkele jaren gekost. We hebben dus heel nauwkeurig vertaald en we hebben vervolgens die vertaling nog een keer doorgekeken. Dus we hebben het eigenlijk 2 keer vertaald. En daarna hebben we weer een index moeten aanleggen. Toen moesten we weer een keer door de tekst heen. En zo is dat langzamerhand gegroeid. Totdat bleek dat een uitgever, Ashoka, inderdaad bereid was om dit werk uit te geven. Die toevallig een klassieke bibliotheek had gesticht, waarin hij klassieke boeddhistische boeken presenteert. En dit werk paste heel goed in zijn fonds. Dus we vonden al snel op deze manier een uitgever.
Waar gaat het werk over?
Ja, dat is heel moeilijk in een paar woorden uiteen te zetten. Als je vraagt waar gaat de Bijbel over of waar gaan de evangeliën over, dat is niet zo eenvoudig. Dus het zijn 34 leerredes die op hele verschillende momenten door de Boeddha gehouden zijn. In het algemeen kun je zeggen dat het dialogen zijn met Brahmanen, de hoogste stand van die tijd, met vorsten, met andere asceten en leraren die destijds in overvloed in India aanwezig waren. Dat is één type van leerredes. Die bestaat dus uit dialogen. En het tweede type bestaat uit toespraken tot monniken, waar hij zich richt tot zijn eigen leerlingen. En daarin zijn leer onderwijst. Dat is een heel belangrijk onderdeel. En het verder onderdeel bestaat uit verhalen eigenlijk die hij ooit verteld heeft, bijvoorbeeld over vroegere Boeddha's. En uit deze drie onderdelen bestaat de hele Dhyanikaya. Maar de bedoeling ervan en wat de grondhouding ervan is, dat is, het gaat uiteindelijk om een verlossingsweg. Ik heb dus vanochtend ook de uitgebreide verlossingsweg besproken, die beschreven staat in een groot aantal van deze sutta's. Die verlossingsweg die wordt de zogenaamde Tathagata-preek genoemd. Dat begint met iemand die het huis verlaat, omdat hij gehoord heeft dat er een verlichte leraar in de wereld is. En het eindigt met het feit dat deze man uiteindelijk de verlichting zelf bereikt. Dus het heeft het doel van zo'n het werk als de Dhyanikaya, dat is om het heil te bevorderen van goden en mensen, zoals het in de tekst heel vaak staat.
Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wat kan deze tekst volgens u betekenen in onze tijd?
Het is een heilsweg, uiteindelijk. Het is een poging om de mens inzicht te geven in de manier waarop hij in de wereld staat, wat de fundamentele kwesties zijn waaraan zijn bestaan, die in zijn bestaan een rol spelen, zoals het lijden, wat iedereen kent, de oorzaken daarvan, hoe je dit kunt opheffen en de weg die leidt tot het opheffen. Dus het gaat om een vorm van geluk toch te brengen aan de mensen, die een geluk dat niet van vergankelijke aard is, maar uiteindelijk toch een soort onvergankelijk geluk. Hoewel in het boeddhisme verkondigd werd dat alles vergankelijk is. Maar er is het nirvana, de verlossing van alle lijden, dat wordt toch wel karakteriseerd ook als een groot geluk.
Wat spreekt u het meest aan in deze tekst, persoonlijk?
Nou, waar ik altijd erg van ontroerd ben, dat is hetzelfde waar professor Schouten door ontroerd werd en waar hij zojuist ook over gesproken heeft. Dat is over het Mahaparinibbana Sutta. Dat is het sutta waarin de laatste dagen van de Boeddha beschreven worden. Dat is menselijk zeer aangrijpend. En iedere keer, zelfs na het zelf herhaaldelijk vertaald hebben, als ik die tekst lees, dan bekruipt mij toch een of andere ontroering nog altijd bij het lezen van die laatste dagen, de ziekte van de Boeddha en het sterfbed en ook de woorden, de allerlaatste woorden die hij sprak, die maken toch nog altijd een grote indruk op mij, zoals ook kennelijk op professor Schouten het geval was.
Hoe lang bent u bezig geweest met het vertalen, u met uw collega?
Nou, we zijn in 1990 of 91, ik geloof 1990 begonnen, maar het is natuurlijk bij horten en stoten gegaan. In de tussentijd hebben we ook alweer een ander werk vertaald. Dus dat is nu al klaar, dat wordt volgend jaar uitgegeven.
U heeft dus heel intensief aan deze tekst gewerkt. Bent u daardoor ook anders aan gaan kijken tegen het boeddhisme?
Nou, dat kan ik niet zeggen, nee. Het werk heeft je wel gericht op hele fundamentele stellingen in het boeddhisme. Je ziet hoe vaak die terugkomen. Als je zo nu en dan zo'n sutta leest ergens, dan merk je dat niet zo. Maar als je natuurlijk alle 34 leest en keer op keer op keer, dan ga je wel een beetje zien wat de grote thema's zijn die erin voorkomen. En dat heeft natuurlijk ook wel gevolgen voor je kijk op het boeddhisme. In zekere zin nog meer een aanhanger geworden van de oudste teksten. En kijk ik wat, heb ik me wat minder bezighouden ook met de latere boeddhistische teksten. En maar ik ga die latere boeddhistische teksten, vanuit het Mahayana bijvoorbeeld, uit de Chinese en Tibetaanse richting, die ga je nou toch een beetje meer zien vanuit het perspectief van deze grondteksten, deze alleroudste teksten die er zijn. En je begrijpt nu ook wel vaak een beetje beter wat de betekenis is geweest van die latere teksten, als je ze tegen het licht houdt van deze oude teksten.
Vertalen vanuit het Pali lijkt me best wel ingewikkeld. Bent u veel problemen tegengekomen?
Ja, er zijn natuurlijk altijd problemen bij het vertalen. En ik kan niet zeggen dat we ze altijd bevredigend hebben opgelost. Op een gegeven moment moet je een keuze maken. Maar, Pali is een Indo-Europese taal. En naar mijn smaak is het niet zo moeilijk als Chinees of zo, of Tibetaans. Maar het is begrijpelijk. Het heeft dezelfde moeilijkheidsgraad als klassiek Latijn of klassiek Grieks. Het is alleen zo dat er soms wat meer onzekerheid bestaat over de juiste betekenis van een woord dan het geval is bij de klassieke Europese talen. Daar is de betekenis van woorden toch wel groter vaak dan bij deze oude Indische talen.
Is dit een belangrijke dag in uw leven?
Nou, eerlijk gezegd, ik ben er al zo aan gewend dat dat werk bestaat. Het is wel fijn dat er nou zo aandacht aan is besteed. En dat het boek eindelijk door de uitgevers aan de wereld geschonken is. Maar ik kan niet zeggen dat het verder een dramatische dag voor me is.
Zo'n dik boek, 870 pagina's. Heeft u nou iets om u opnieuw uw concentratie op kwijt te kunnen?
Ja, zoals ik al gezegd heb, we zijn al bezig of al bijna klaar met het volgende boek. De Sutta Nipata, dat is een gedeelte van een van die vijf verzamelingen ook, waaruit de Sutta Pitaka bestaat, zoals ik net heb verteld. Dat is een belangrijk werk, dat is een werk in versvorm, het is veel minder dik dan dit. Dus wat dat betreft was het veel makkelijker om te maken. Maar het is helemaal in versvorm geschreven en in heel oud Pali. En dat moest wel even wennen, want dat is die versen zijn wat moeilijker vaak dan gewoon proza. Dika Nikaya bestaat voor een groot deel uit proza. Ook wel met uit versen, maar grotendeels proza. Nou ja, daar zijn we nu bijna klaar mee. Ik moet alleen de inleiding nog schrijven. En dan beginnen we met een nieuw project, maar of ik dat ooit in mijn leven nog klaar krijg, dat weet ik niet. Dat is de vertaling van de Majjhima Nikaya, dus dat is een van de andere grote verzamelingen uit die Sutta Pitaka. En daar hopen we zeker nog een aantal jaren mee zoet te zijn en hopen dat ook tot een einde te brengen. Maar nogmaals, dat is een heel werk en ja, ik ben ook al wat oud en ik hoop dat ik nog zo gezond blijft dat ik dat kan voleindigen.
Kunt u het interview afsluiten met een mooie gezegde of spreuk van de Boeddha?
Nou, ik zou zeggen de laatste woorden die de Boeddha sprak. Al wat ons bezielt is vergankelijk van aard, streeft niet nalatend.
Met excuses voor de af en toe storende geluidskwaliteit. De Dika Nikaya wordt uitgegeven door uitgeverij Asoka en kost 99,50 gulden. Dit was een programma van Fred Wittenberg. Dank voor het luisteren en graag tot over 14 dagen.